Kunnen we misschien naar 2 Korintiërs hoofdstuk 5 gaan? 2 Korintiërs hoofdstuk 5. En straks naar Deuteronomium hoofdstuk 4. Dat zijn 2 korte tekstjes voor vandaag. 2 Korintiërs 5, vanaf vers 4 tot en met vers 10. Paulus zegt: zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er een nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Dus we blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat, zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Ik weet niet of ik hier ernstig bij stilstaan heb, broers en zussen, bij wat er met u gebeurd is kort na uw bekering. Misschien kan iedereen een keer in gedachten teruggaan naar dat moment waar hij is bekeerd. Je had toen plotseling te maken met iets helemaal nieuws. Je had toen plotseling een intens verlangen naar nieuwe dingen. Naar God, naar zijn woord. Naar alle dingen die te maken hebben met God. Je wilde hem vooral beter leren kennen. Er kwam in je leven een ware honger naar hem. En de reden daarvoor is, uiteraard, dat God zijn geest in u heeft gelegd. Schrift zegt dat God, dat de geest van God het voorschot is, het onderpand van onze erfenis. En als je dat zo een beetje doortrekt naar de wereld, als je een voorschot krijgt van iemand, dan weet je ook dat er nog een groter deel volgt. Enfin, in de meeste gevallen toch. Het grootste deel komt nog. Het saldo, zeg maar, moet je nog ontvangen. Je hebt de zekerheid gekregen van de persoon door middel van het voorschot dat er nog iets groter komt. En wel zo is het ook bij ons, broers en zussen, als christen. De geest is het voorschot die wij hebben ontvangen. Het is als het ware een voorproefje van wat nog komen zal. En wat nog komen zal is het saldo, zeg maar, dat we zullen de heerlijkheid en de luister zullen mogen aanschouwen van God zelf, van de Heer Jezus. En dat is het saldo, zeg maar. En dat is een van de positieve kanten van het christen zijn. Er zijn heel veel positieve kanten van het christen zijn, maar er zijn natuurlijk ook minder aangename kanten van het christen zijn. Want nu dat je deze nieuwe informatie hebt, nu dat je deze levende hoop hebt, nu dat je deze zekere hoop hebt, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dat leeft in u. Maar met nieuwe informatie komt er ook nieuwe verantwoordelijkheid. Dus nu moet je daar ook mee omgaan met die nieuwe informatie. Je weet nu wel dat je naar een betere plaats gaat en dat het allemaal beter zal worden. Maar je moet nog even geduld hebben voor je daar bent. Hoe ga je daar nu mee om? Zie je? Voor sommigen van ons kan het misschien weken, maanden, jaren duren. Maar voor anderen kan het misschien nog tientallen jaren duren dat je nog op deze minder aangename plaats verblijft. Ik zeg het nog redelijk zacht. Paulus zegt het wel serieus anders. Hij spreekt niet van een minder aangename plaats, de aarde. Hij zegt dat gans deze aarde door het kwaad beheerst is. Om met zijn woorden te zeggen, deze door het kwaad beheerste wereld. Dus gans de wereld is door het kwaad beheerst. Minder aangename kant is, wij moeten nog wel nog een tijdje leven. Zie je? Dus het goede is, prachtige hoop, heerlijke hoop, de zekerheid dat we Jezus mogen kennen en dat we bij hem zullen zijn. Minder goede is, hoe ga je nu om, te midden van het door kwaad beheerste wereld, met die informatie? Want we zijn kinderen van een vader die gehaat wordt door de wereld. God is niet gewild in de wereld. Iedereen die God niet kent, haat hem. En wij zijn wel de kinderen van zo'n vader. Zie je? Ja, Wittuna zegt wel, het leven, het mooi leven is mooi, zolang er zon, muziek en kinderen zijn. Maar de harde realiteit voor de kinderen van God is dat we leven in een wereld die waarvan de mensen God haten. En nu, ook trouwens de wereld waarin we leven, vroeger waren we daar zo, voelden we ons daar zo in thuis. En nu moeten we erkennen dat dat onze wereld niet meer is. Dat is een beetje in een notendop wat het christendom is. Hoe ga je om met die informatie? En dat is nu net ook precies wat we gelezen hebben, wat Paulus zegt. Hij spreekt hier over een zuchten. En we kunnen misschien nog een keer vers 4 en 5 lezen. Hij zegt, zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er een nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Iedereen weet wel, of zou toch moeten weten, dat de grondtekst van het Nieuwe Testament Grieks is. En Paulus gebruikt hier het woordje voor zuchten, hij gebruikt het Griekse woordje stenazo. We lezen wel in de schrift hier het woordje zuchten. Maar het woord stenazo heeft meerdere betekenissen. Het wil zeggen klagen, kermen, kreunen, verdrietig zijn. En als we eerlijk zijn met onszelf, elke christen, elke persoon die Gods geest heeft ontvangen, heeft deze stenazo, dit zuchten in hem. Elk van ons is zeer goed vertrouwd met dit zuchten. Voor sommigen van ons kan het zelfs tot grote frustratie leiden. Ja, zelfs soms tot depressies. Dat zuchten. Zie je? Je hebt inderdaad wel een hoop, een heerlijke hoop, een levende hoop. Maar als die hoop altijd maar uitblijft, en je blijft er altijd maar achter aan het wachten, kan dat negatieve effecten hebben, zelfs op de christen. Zoals de spreukenschrijver ook zegt. Hij zegt, een langgerekt hopen maakt het hart ziek. Zie je? Dus als er altijd maar blijft hopen, maar dat komt niet, ja, dat heeft een negatief effect. Zoals het verhaal van die christen, ik weet niet of jullie dat kennen, was een keer een christen, hij zat echt in de put, hij zat echt in een depressie, omdat hij beproeving na beproeving moest ondergaan. En hij zag geen licht meer aan de tunnel in zijn leven, het was hem allemaal te veel. Hij kon er niet meer tegen dat hij een wangeling zou gaan maken uit frustratie. En in de verte zag hij een gigantisch grote kathedraal en ze waren daar bezig aan het werk. Er stond nog een stelling voor de kathedraal, stonden daar een paar bouwvakkers op. En hij aanschouwt Hans dat scenario zo'n beetje en hij zag daar een man op de grond, een bouwvakker ook, een stielman. En hij aanschouwde die mensen zo'n beetje hoe ze zo bezig waren. En hij zag die stielman daar uren aan een stuk bezig aan het kappen en aan het slijpen aan een ruwe steen op de grond. En die christen zat er op dat bankje, hij was zo aan het denken. Die kathedraal lijkt af, ik zou niet weten waar die steen zou moeten passen. En achter een eindje van hem zo bezig te zien, die vakman, stapt de christen naar de vakman en hij zegt, waarom ben je zo uren bezig aan die steen? Ik zie dat je daar zo afkapt en zoveel tijd in steekt en zo intensief mee bezig bent. En die vakman staat op, ik zeg, oh mijn. Kijk naar die christen, hij wijst met zijn vinger naar boven, naar de torenspits, helemaal in de kathedraal van boven. En hij zegt, ik ben bezig met deze steen af te kappen en te vormen hier beneden, zodanig dat hij straks heel precies zou passen daarboven. En op dat moment wist de christen dat dat voor hem een woord van God was, want hij wist dat de Heer met hem ook bezig was te midden van al zijn beproevingen aan hem aan het afkappen, aan hem aan het slijpen, zodat dat hij pas ook zou passen straks daarboven in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En zo is het ook met Paulus vandaag hier in deze tekst, oorspronkelijk gericht aan de Korintiërs, maar ook gericht aan ons. Paulus heeft ook ons een bemoediging, een woord van God. Want wat zegt hij in vers 6? Hij zegt, dus we blijven altijd vol goede moed. Vol goede moed, zegt hij. En waarom zou je dat zeggen, denk je? Hij herhaalt het nog een keer in vers 8. Vers 8, we blijven vol goede moed. Twee keer zegt hij dat. Waarom? Er moest ergens een probleem geweest zijn in die gemeente daar, dat ze waarschijnlijk wel de moed dreigden te verliezen. Ook kunnen wij soms als christenen de moed verliezen. Het tegenovergestelde van de moed, van goede moed hebben, is neerslachtigheid, gelatenheid, depressie. Maar Paulus zegt, kijk, hij zegt, blijf vol goede moed, zegt hij, tweemaal. Met andere woorden, dan zegt hij, uw leven hier op aarde, broers en zussen, dat is niet zonder doel. Het is niet nutteloos. Het is niet zonder hoop dat je zit. Meer zelfs, wil Paulus zeggen, en straks komen we daar aan toe. Je kunt zelfs gaan investeren in je toekomst. Straks, in de nieuwe hemel en de aarde. Je kunt dat persoonlijk insteken. Persoonlijk gaan investeren. Maar straks dan meer over. Want we weten allemaal dat de Heer straks komt met de loon die wij kunnen ontvangen. Ik wil daar straks iets meer over zeggen. Maar Paulus spreekt niet alleen een bemoedigend woord. Hij spreekt ook een hard woord. En dat hard woord is, misschien niet voor ons, maar dat voor mensen die niet geloven, is dat hij zegt, kijk maar een keer, in het tweede deel van vers 8, zegt hij, dus vers 8, we blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om ons intrek te nemen bij de Heer. Amai. Dat is wel, ik weet niet, moet dat een keer proberen te zeggen tegen een niet-gelovige. Ik zou liever mijn lichaam verlaten om bij de Heer te zijn. Ik denk dat die niet-gelovige zou zeggen, of denk, ja, die kerel die net hier serieus zwaar zit, die zit hier met zelfmoordneiging. Weet je wel? Dus, elke zaterdag probeer ik ook naar mijn moeder te gaan. Ik had dat ook gezegd tegen haar. Ik en mijn zuster gaan dan naar mijn moeder op zaterdag en ja, we babbelen dan over van alles en nog wat. Mijn moeder noemt dat taartjesdag en we eten dan een taartje uiteraard en we waren zo aan het babbelen van alle goede dingen waarvan ik kan genieten en soms gebeurt het ook dat we een keer over God praten en we zeggen ja, het is goed om te genieten van de dingen, van taartjes en zo en al en op een gegeven moment zeg ik, ja, ik vind dat ook wel, maar er is iets wat je nog meer kan van genieten. Iets die nog een volkomenere vreugde heeft. Een vreugde die je in feite niet kan vergelijken met de vreugde die je hebt en van alles en nog wat. En ik zag weer aan mijn moeder en mijn zuster, ja, zeggen ze, ja, het zal weer te maken hebben met God zeker, weet je wel. En ik zeg, inderdaad, ja, dat had te maken met God, ja. Weet je, zeg ik, als het, soms, hè, zeg ik, of nee, ik zeg, ik heb in feite het verlangen om bij de Heer te zijn. Ik zou er zeker niet van maken, om het zo te zeggen, ik zou er zeker niet van maken dat de Heer mij zou bij hem nemen, dat ik hier weg zou zijn. Ik zou er niet van maken, zeg ik tegen haar. En toen was het echt zo stil. En toen zei ze, Luc, je wilt toch niet doodgaan zeker? Zo, heel serieus zegt ze. Natuurlijk, voor mijn zuster, die niet gelooft, en iets na de dood, ze heeft niet precies gezegd dat ze het niet gelooft dat er iets is na de dood, maar voor haar de dood is benauwelijk. En als ze dat dan hoort uit de mond van haar eigen broer, ja, dan voelt ze dat niet meer gemakkelijk, dan voelt ze daarbij ongemakkelijk. Maar ze begrijpt dat niet. Wij christenen kunnen ook van het leven genieten. Het feit dat we nieuwe fietsen kopen, nieuwe LCD-schermen, nieuwe auto's, ja, nieuwe meubels, dat wil toch zeggen dat we toch ook nog van die dingen willen genieten. We leven toch ook graag, natuurlijk. Het feit dat we taartjes eten, familiebezoekjes brengen, toont toch dat we geen zelfmoordneigingen hebben. Ja, er is allemaal niks verkeerd. De Bijbel leert ons ook dat we mogen genieten en dat God ons heeft geschapen om te genieten van alles en nog wat. In het Genesis-verslag, wat lezen we? God de Heer legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plantte hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. En wat zei hij tegen Adam en Eva? Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de hele aarde. Dus het was allemaal voor hen om rijkelijk van te genieten. Maar je moet wel zeggen, er staat nog iets bij in het Genesis-verslag. Er staat wel bij dat God wandelde in de voorhof, in de hof in de avondkoelt. Dus ze mochten niet alleen genieten van al het goede, maar vooral genieten van God. En daarvoor heeft God de mens geschapen om intimiteit te hebben met hem. En het is nu juist dat wat mijn zuster en mijn moeder niet kan begrijpen. Ze kunnen dat niet plaatsen. En vandaar is dat voor hen zo chockerend. Je moet daarvoor natuurlijk eerst contact hebben met God. En intimiteit hebben met God. Dan pas kan je begrijpen wat het is. Dus Paulus zegt, ik zou liever mijn lichaam verlaten om een intrek te nemen bij de Heer. Mag ik u vragen vanmorgen, broers en zusters, is uw ingesteldheid ook zo? Zou je ook liever, of laat het me zo zeggen, is uw verlangen naar God om bij de Heer te zijn groter, of uw verlangen om hier te blijven? Ik weet, of laat me zeggen, ik denk dat er sommigen van jullie zeggen vanmorgen, ik wil hier nog wel blijven. Ik weet ook dat er sommigen van jullie zeggen, ik wil bij de Heer, vooral als het zware. Dan is het gemakkelijk om dat te zeggen. Ja. Maar doorgaans, wat zegt uw hart? Zegt uw hart, in feite wil ik liever naar de Heer. Of zegt uw hart, maar ik heb het hier goed, ik blijf hier nog een beetje. Ja. Ik denk dat er daar een paar christenen toch wel gechoqueerd waren toen ze dat hoorden. Maar toen ze vers 10 horen, denk ik dat ze nog meer gechoqueerd waren. Wat we het eens lezen. Paulus zegt, want we moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed of slecht is. Het gaat hier niet over goddeloze mensen. Het gaat hier over kinderen van God. We moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zegt Paulus. Ik denk dat dat enorm chockerend is geweest voor de mensen die dat gehoord hebben. En denk dat dat nog niet voorbij is, 2000 jaar later, dat er ook voor ons, dat bepaalde christenen ook dit vers minder graag gaan lezen. Waarom? Wel, omdat je dan heel persoonlijk voor de Heer moet komen. Natuurlijk, je mag binnen in zijn schepping komen, na je leven hier, en dat is natuurlijk de hele hoop, maar je moet eerst wel voor die rechterstoel komen staan, en dan pas mag je binnen. Maar je moet eerst voor de Heer Jezus staan. Van aangezicht tot aangezicht, en heel persoonlijk, moet je voor hem staan. Hier in uw leven op aarde als christen, broers en zussen, kan je meedoen in de gemeente, je kan meezingen, je kan jezelf een beetje naar de achtergrond duwen, je kan meegaan met de stroom, dat kan je allemaal doen. Je kan meezingen in de hoop, maar straks moet je solo zingen voor de Heer Jezus. Helemaal alleen. Zie je? Heb je er al een keer bij stilgestaan? En dan zeg je, waarom hoeft dat toch? Waarom? Ja, mijn zondenschuld is toch weg? Ik bedoel, waarom moet ik nog voor de Heer Jezus staan? We mogen toch binnen in zijn nieuwe schepping, heeft dat toch beloofd? Natuurlijk. Maar wat zullen we dan doen? Wat zal er dan gebeuren? Wel, we weten al heel zeker wat er niet zal gebeuren. We zullen niet geoordeeld worden voor onze zonde. Dus al hetgeen dat je verkeerd gedaan hebt, je gaat daar niet voor beboet worden. Zie je? Je staat daar als bekleed met de schoonheid van Christus. Waarom? Omdat je vertrouwd hebt op hem in je leven. Zie je? Zonder zonde. Maar wat er wel zal gebeuren is het volgende. Al uw werken dat je hebt gedaan tijdens uw leven als christen, die zullen geschoold worden. Al uw werken zullen geschoold worden. Er is geen oordeel over die werken. Maar op basis van de werken dat je gedaan hebt, zal uw loon berekend worden. Uw werken zullen door de Heer Jezus doorlicht worden. Ze zullen allemaal geschat worden naar waarde. En sommigen van ons hebben het daar soms wel een beetje ongemakkelijk bij. Ik zal straks nog iets meer zeggen over wat dat loon precies inhoudt en op basis van wat dat de Heer Jezus dat loon zal geven. Zie je? Want we weten dat alles uit genade is, maar daar straks nog iets meer over. Dus, iedereen kent waarschijnlijk wel de gelijkenis in Lucas 19 van de Heer Jezus, die zelf spreekt tot de mensen, dat hij die gelijkenis geeft van die man van voorname afkomst, die naar een ver land moest gaan, en moest daar het koningschap ontvangen. Iedereen kent dat waarschijnlijk wel. En hij moest terugkeren dan, hij had het koningschap ontvangen, en hij kwam terug naar zijn land. En daar moest hij dus riep hij zijn dienaars voor hem. Hoeveel hij had minas gegeven en hij verwachtte van hen dat die minas opbrachten. En dan zag je dat scenario dat de Heer Jezus zei, kijk, u hebt dit gedaan en dat gedaan, goed, en dit en dat. U kent dat allemaal wel. Wel, zo zal het helemaal precies voor ons zijn, broers en zussen. Ook wij zullen voor de Heer Jezus moeten komen met onze minas. Al hetgeen we gedaan hebben tijdens ons leven. De Heer zal ons op het matje roepen. Nogmaals, het is geen dag van oordeel, het is een dag van schooing. Wat heb je gedaan? Hoe heb je omgegaan met alles wat de Heere Jezus jou heeft toevertrouwd? Zie je? Dus als christen kan je niet zomaar leven naar uw eigen wil. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. En dat is niks nieuws, die verantwoordelijkheid. We hebben dat ook gezien bij het Joodse volk. Zij hadden ook een verantwoordelijkheid. En we kunnen daar misschien een keer naartoe gaan. Deuteronomium 4. Als je volk een kind van God bent, dan kan je niet zomaar doen wat je zelf wilt. De Heer heeft jou minas gegeven. En zo was het ook met het Joodse volk. Ze hadden het grote voorrecht om God te kennen en om de werken van God te zien. Maar ze moesten daar ook iets mee doen. Deuteronomium hoofdstuk 4, vers 32. Zie maar eens welk groot voorrecht dat volk van God had. Vers 32. Mozes spreekt hier tot het volk. Mozes zegt, ga de hele geschiedenis maar eens na. Vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep en doorkruist de hele wereld. Van het uiterste oosten tot het uiterste westen. Is zoiets ooit geweldigs voorgekomen? Heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit de vuur de stem van God, van een God heeft gehoord en dat het... En dat heeft overleefd. Is er ooit een God geweest die het heeft aangedurfd zijn volk toe te eigenen, waarover een ander volk macht uitoefende, tot daar? En dan verder in vers 37. De Heer heeft uw voorouders lief gehad en hun nageslacht uitgekozen. En hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd. En terwille van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de Heere de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op aarde. En anders is het niet. Nu komt het. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Tot daar. Dus ook het volk van God kon niet zomaar doen wat ze wilden. Zoals ik al gezegd heb, nieuwe informatie brengt met zich mee nieuwe verantwoordelijkheden. Broers en zussen, mag ik u vragen, wat doe je met Gods waarheid? Als je Gods waarheid hoort, wat doe je daarmee? Onderwerp je daaraan? Luister je daar naartoe? Neem je dat ter harte? Of vind je het moeilijk om je daaraan te onderwerpen? Vind je het moeilijk om jezelf te vernederen voor God? Al die dingen die je hoort in de Bijbelstudies, op de mannenochtenden, op de vrouwenmiddagen, in de woordverkondigingen, neem je dat ter harte of leg je dat naast je neer? Dat zijn die minas waarover de Heer spreekt, want wij hebben het grote voorrecht gekregen om de waarheid te kennen. Dat is een heel groot voorrecht. De goddeloze mens kent de waarheid niet en hij is in duisternis. Maar als je de waarheid kent, moet je er ook wel iets mee doen. Of laat me spreken over die andere minas, de middelen. En het gaat niet alleen over geld. We leven in een welvarende maatschappij. Hoe ga je om met al hetgeen God jou heeft gegeven? Je hebt ook een morele verantwoordelijkheid, maar ook, broers en zussen, een sociale verantwoordelijkheid. En wat is die sociale verantwoordelijkheid? Hoe ga je om met de mensen? En dan heel specifiek mijn eigen broers en zussen. Bij hen tot zegen of tot last? Het belangrijkste gebod is, heb je naaste lief. Maar heb je broers en zussen ook lief. Dat is heel belangrijk. Dat zijn die minas. Hoe ga je daarmee om? Zie je? Alles wat je gedaan hebt, zal naar waarde geschat worden. Niks zal verborgen blijven. Alles zal openbaar worden. Al je motieven. Waarom heb je dat gedaan? Dat zal allemaal voor de Heere openbaar worden. Er is geen omweg, broers en zussen. Naar die plaats moet elk van ons. Voor de rechterstoel van Christus. En daarom slaan we liever dat vers over. Maar voor Paulus, en we kunnen nog een keer teruggaan naar 2 Korintiërs 5. Voor Paulus is die passage hier wel, vers 10, het hoogtepunt. Dat is het kernthema. Want Paulus zegt, kijk, jullie zuchten wel, maar weet wel dat er een dag komt dat je voor de Heer zal staan. En hier in de NBV staat er verschijnen. Dat woordje hier, dat is te zacht. Het moet sterker zijn. En de NBV vertaalt het heel goed. De telos en de Statenvertaling vertaalt het ook heel goed. Vertaalt precies. Namelijk staat, we moeten allen geopenbaard worden. Het is niet zomaar verschijnen voor de Heer. Maar je moet als persoon manifest worden. Wie jij bent, dat zal daar openbaar worden. Dat is wel hoop, serieus. Een angstaanjagende gedachte. Ik weet, je zult dat wel staan in uw heerlijkheid, zonder zonde. Maar al uw werk dat je gedaan heeft, hart, dat zal daar allemaal zo geschold worden. En dat, dan zal blijken wie je was tijdens uw leven op aarde. Maar Paulus geeft ons, zoals ik al gezegd heb, werkelijk een bemoediging. Want de Heere komt met de loon. We weten allemaal in Openbaring 22:12 dat de Heer Jezus zegt, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. En dat loon, broers en zussen, dat zal wel iets zijn. We weten allemaal dat ons leven een geschenk is. Alles dat een mens geeft is heft, is geschenk. Zelfs al zijn leven. Het is zeker niets verkeerd. Het is er niets verkeerd aan om voor uw oude dag te sparen of een pensioen te sparen te doen. Maar te veel christenen gaan daar hun tijd in gaan steken in die aardse toekomst hier. Maar de Heer Jezus heeft ons wel de mogelijkheid om te gaan investeren in uw hemelse toekomst. Dus dat pensioensparen hier op aarde zou minder belangrijk moeten zijn dan uw pensioensparen, om het zo te zeggen, in de hemel. Zie, je kunt als het ware geld storten op uw hemelse rekening. Weet je niet dat Jezus gezegd heeft? In Matthäus 6 moet er niet naartoe gaan. Als hij klapt over die hemelse schatten, investeren in de toekomst. Hij zegt, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel in de hemel schatten. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Zie je? Dat idee dat je werkelijk kan investeren in de toekomst. Met andere woorden, broers en zussen, de kwaliteit van jouw leven hier op aarde heeft eeuwige gevolgen. En wat is nu dat loon waarover Paulus het hier heeft? Want hij zegt dat iedereen van ons krijgt wat hij verdient. Ik ga nog een keer naar het Grieks gaan. Het Griekse woord komitso wordt hier gebruikt. En ik denk dat zij je daar heel goed mee vertrouwd zal zijn. Komitso. Commissie. Commissie. Hè? Daarvan komt dat woord. Een commissieloon. Een commissieloon op wat hij hebt verdiend. Je moet daar een keer bij stilstaan. Nou, wat is dat nu precies? Het is niks dat je in het vlees heeft gedaan. Laat ons heel duidelijk zijn. Namelijk, het zal zijn wat dat Gods geest in u heeft bewerkt. De vrucht van Gods geest, wel, op dat werk zal je een commissieloon krijgen. Dat is het loon die de Heer Jezus ons zal geven. Het is niet het werk van vlees, maar het is het werk van de vrucht van uw geest. En dat zal als het ware op uw bankrekening komen. In de hemel. Dat is toch wel mooi. En dat zou de christenen moeten bemoedigen, en dat zou ons moeten bemoedigen, want Paulus spreekt over zuchten. Maar zuchten, broers en zussen, mag er niet naartoe leiden dat je onverschillig bent, of dat je niet meer geïnteresseerd bent in de dingen van de Heer. Het zuchten zou moeten toeleiden dat je zegt, kijk, waarom zuchten we? Hij zegt, blijf toch vol goede moed, want straks zal je voor de Heer komen. Het duurt maar even, maar je kan zelfs een loon gaan ontvangen. Dus hij gebruikt twee motivatoren. Hij zegt, je kan loon ontvangen, dat zou je moeten motiveren. En zeggen, ja, wauw, ik kan loon ontvangen. Maar, wat je nog meer zou motiveren, is dat je kan loon verliezen. En ik denk, iemand die werkt, hij zegt, kijk Geel, je gaat 20% loonverlies krijgen. Ik denk dat hij niet content zal zijn. En dat is nog maar in dingen van de aarde. Ja, hoe minder content zou je dat zijn als je loonverlies krijgt in de hemel. Dus, Paulus waarschuwt hier ons, maar ook bemoedigt ons. En hij zegt, kijk broers en zussen, geef het niet op, blijf vol goede moed. Want uw leven is werkelijk zinvol. Het is niet zinloos en zucht niet, maar blijf goede moed. Denk aan de beloften van God en concentreer je op die hemelse schat. En luister naar wat de Heer Jezus zegt. Verzamel voor jezelf geen hemelse schatten, maar begin toch een keer te investeren. Geen aardse schatten, maar begin toch een keer te investeren in die hemelse schatten. Zie je? En dat is de bemoediging van Paulus.